Uit Matthäus 24, eerst een paar teksten. Matthäus 24, dat is die prachtige toespraak van de Heer Jezus over de laatste dingen. En met die toespraak willen we ons graag bezighouden, een heel seizoen. En vanavond is daar een klein stukje van aan de orde. Matthäus 24, maar ik begin voor het verband toch maar weer bij vers 3. Toen de Heer Jezus op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en ze zullen nu hier, dan daar, er zullen nu hier, dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking, en ze zullen u doden, en ge zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen, en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En dan komt de tekst van vanavond: en vele valse profeten zullen opstaan, en velen zullen zij verleiden. Valse profeten die op verleiding aansturen. En als tegenhanger daarmee hebben we op de uitnodiging gezet: woord en geest voor christenen. Valse profeten. Ze zouden komen, zei de Heer Jezus. Valse profeten zijn er, voor zover ik weet, altijd geweest. In de tijd van Mozes, toen de plagen in Egypte waren, waren er al valse profeten, Jannes en Jambres. Die naam komt niet voor in het boek Exodus, waar die plagen beschreven staan, maar die naam komt wel voor in 2 Timotheus 3. Dus kennelijk in de Joodse overlevering zijn die namen bekend geweest, Jannes en Jambres. En die deden dat wat Mozes deed. Toen er water tot bloed werd gemaakt, toen hebben ze dat ook gedaan. En toen er steekvliegen moesten komen, hebben ze dat ook gedaan. Alleen het probleem was dat ze wel de tekenen deden, de oordeelstekenen deden, maar dat ze het niet weer konden opheffen. Kikvorsen hebben ook zij tevoorschijn geroepen, maar ze raakten ze niet meer kwijt. Dat kon Mozes. Herstel van bloedwater tot weer gewoon water, dat konden ze niet. Dat deed Mozes wel. Ik wil alleen iets zeggen over die Exodus-tijd, een tijd vlak voor hun vertrek uit Egypte, waarin eigenlijk de hele wereld geschetst wordt in wat ze aan het doen is. Het volk van God onder druk. Ze mogen niet meer offeren. En als het al een beetje toegestaan is, dan moeten de kinderen achterblijven. Dan wil farao nog wel toestaan dat de ouden hun godsdienstige verplichtingen nakomen, maar dat de jeugd daarin meegaat, dat is ten eenenmale uitgesloten. Zo wordt het daar geschetst. En die 9 plagen plus een eindoordeel, 10 in totaal van Egypte, zijn duidelijk tekenen van de eindtijd. Want diezelfde plagen komen terug in het boek Openbaring vanaf hoofdstuk 6. Maar met name in hoofdstuk 16, daar vind je heel concreet dezelfde plagen als de plagen van Egypte. Daar vind je dus een situatieschets in het Oude Testament van woord van de Heere en tegenstand. En eigenlijk is dat steeds zo gebleven. Als in de dagen van de profeten in de oude tijd er boodschappen van de Heere kwamen, dan waren er ook anderen. Als Jeremia bijvoorbeeld iets zegt, dan is er iemand die een juk neemt en zo zal verbroken worden het juk dat op ons ligt. Het was helemaal niet van de Heere. Bovendien maakt Mozes ons bekend in het boek Deuteronomium waaraan je een profeet kunt herkennen. In hoofdstuk 18 van Deuteronomium zegt Mozes: kijk eens, als een profeet iets zegt en het komt niet uit, het wordt niet concreet, dan is dat niet iets van mij. Met andere woorden, als er dus gezegd wordt, er zal dit of dat gebeuren, maar het gebeurt niet, dan weet je zeker dat de Heere dit niet gezegd heeft, dat hij dat gewoon uit zijn duim gezogen heeft. Maar Deuteronomium 13 zegt: stel nu dat een profeet een teken aankondigt en dat teken komt wel, is dat dan garantie dat het van de Heere is? Nee, nog niet, zegt Deuteronomium 13. Want als hij ook zegt dat je de Heere op een ander terrein, op een ander punt moet verlaten of nalaten iets te doen voor de Heere, dan weet je ook dat het niet van mij is, want de Heere spreekt zichzelf nooit tegen. Hij is dezelfde. Nou, dan zegt u, daar heb ik nog niet zoveel houvast aan. Dat eerste punt, daar kan ik nog iets mee. Als het niet uitkomt, dan is het niet van de Heere. Nou ja, klaar, dus we wachten tot het niet uitkomt. Maar als de profeet iets gaat zeggen van ja, over 15 jaar, nou, dan blijft het hangen. Want die 15 jaar zijn nog lang niet verstreken. Daar was Nebukadnezar destijds een beetje bang voor. Hij had een droom gedroomd. En toen wilde hij uitleg van zijn uitleggers. En die zeiden, ja, daar speel je me een verhaal op de mouw. En je praat over 15 jaar. Nou ja, dan zit je voor 15 jaar zit je in je heerlijke luie stoel. Je wordt goed betaald. Maar dat zegt dus niet zoveel. Kenmerken de dingen van een profeet in het Oude Testament. Het moet uitkomen. En het zal nooit tegendraads zijn aan dat wat de Heere heeft gezegd. Dat is al heel belangrijk hoor. En vanaf het moment dat de duivel zegt, ja, maar die Bijbel is niet meer zo belangrijk, en we laten het lezen van de Bijbel na, we stoppen daarmee, dan hebben we geen houvast meer, en dan kan de valse profeet zeggen wat hij wil, maar je hebt geen enkele rem meer. Mijn volk gaat verloren door, u kent hem uit Hosea, door gebrek aan kennis. Dat betekent, als het niet meer helder is voor ons woord en geest voor christenen, als dat niet meer echt is, als dat niet meer beleefd wordt en doorleefd wordt, dan kan de tegenstander binnenkomen met alle mogelijke verhalen. En dat gebeurt. En we zitten daar vandaag middenin. Moet ik nu zeggen, die deugt niet en die deugt niet en die niet en kijk uit voor hem of voor haar? Nou, ik zal het niet doen. Ik heb er ook geen behoefte toe. Ik wil wat anders zeggen. Gelovigen, en ik hoop dat ik je zo kan aanspreken. Gelovigen hebben wat anders. Gelovigen zijn dus mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. En die weet hebben van vergeving van hun schuld. Die als ze sterven kunnen zeggen, we gaan naar hem, naar onze Heer. Hij heeft voor ons betaald. Hij heeft de weg bereid. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Gelovigen zijn mensen die Heer Jezus kennen als hun persoonlijke heiland en als hun persoonlijke verlosser. En dat is een geweldige zegen. Buitengewoon. En iedereen die dat heeft, heeft ook de Heilige Geest bij zich gekregen. Inwonend gekregen. En die Heilige Geest in ons is een beetje een vaag begrip voor de een, en voor de ander is dit misschien wel alles, maar de Heilige Geest in jou, gekomen op het moment dat je dankte voor het verlossingswerk van de Heer Jezus, dat zegt de Bijbel, Efeze 1 vers 13, het evangelie van je behoudenis aanhoren, het evangelie van je behoudenis aannemen, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Op datzelfde moment is dat gebeurd. Maar die Heilige Geest in ons wil ons duidelijk maken wat wel en wat niet van de Heer is. Aha, dus we hebben een soort antenne in je gekregen. Ja, we zijn waarachtig. De Heilige Geest in ons maakt dingen duidelijk. Zal echt, echt helder maken wat van hem en wat niet van hem is. Want die Heilige Geest zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. Met andere woorden, je hebt een toets en die toets zit in je. Dat wil niet zeggen dat je helemaal doorontwikkeld bent zelf, dat je dit ook echt zo kunt hanteren in de praktijk van elke dag. Misschien moet je dat nog wat leren zien. De capaciteit is er wel. Ik zag vanmorgen een stukje kleinzoon, ja, een stukje, klein kereltje. Maar ik denk, er zit heel wat in. Bijvoorbeeld domino stenen was hij mee aan het spelen bij ons. We gingen die opbergen. En nou ja, ik gooide dat spul zo in een doos. Ik denk, dan zijn ze eerder weg of zo. Misschien, maar staat het wel. Maar hij wil dat helemaal correct. Dat zit er dus in, hè. Een stuk orde, een stuk regelmaat, heel bijzonder. Nee, dat moest zo. En dat zie je veel vaker bij hem. Er zitten allerlei dingen in. Maar om nu te zeggen dat dit al orde is, of om nu te zeggen dat dit al bijzonder is, nee, dat moet er nog uitkomen. Nou, een beetje een stom voorbeeldje. Maar de Heilige Geest in jou heeft zoveel capaciteit, zoveel kracht, zoveel te betekenen. De vraag is alleen of de Heilige Geest ook de kans krijgt om dit te doen. Want daardoor moet je vervuld worden met de Heilige Geest. Wees vervuld, word vervuld met de Heilige Geest. Laat dat dan ook helemaal doortrekken. Laat dat een proces zijn in jou, waardoor je inderdaad vol wordt. Dat is aan ons. Dat is onze verantwoordelijkheid. De capaciteit is er wel. Maar de vraag is of je dit ook zo beleven mag, ervaren mag, of ook anderen misschien daarvan genieten kunnen. Dat is een ander verhaal. De Heilige Geest in jou en dat prachtige boek van de Heere voor jou zijn genoeg om te onderkennen of iets van de Heere is, dan wel of het niet van de Heere is. Nou, dat zouden we vandaag wel heel concreet willen. Een soort, elektronisch apparaatje als het kan. En wij richten dat ergens op of op iemand. En nee, het is niet van de Heere. Of het is juist wel van de Heere. Zo ligt het niet. Eenvoudig is dat niet. Maar we moeten oppassen dat we vandaag niet ondergesneeuwd raken door de valse profeten. Die waren er en die zijn er nog. Misschien heb u ooit de brief door Judas geschreven gelezen. Hij refereert aan Kain, hij refereert aan Biliam, een profeet, maar met valse motieven. Ja, de Heere kan hem zijn mond snoeren, dat deed de Heere ook een bepaalde tijd. En daarna heeft hij een prachtplan ingefluisterd bij de koning van Moab om een feest te maken en de Israëlitische jongelui uit te nodigen. En ze kwamen ook nog. Dat is, Israël koppelde zich aan Baal Peor. Dat wordt, ik weet niet hoe vaak herhaald. Eén zet van zo'n profeet en de jeugd was plat, was weg. En dat had verstrekkende gevolgen. 2 Timotheus 3, Judas zijn daarvoor, de brief van Judas heeft maar één hoofdstuk, dat zijn daarvoor de geëikte uitgangspunten. Valse profeten. Nu wil ik u eerst iets over de goede zeggen. En daarna misschien terugkomen bij hoe herken je nu een valse profeet. De Heere laat weten in het Oude Testament al, en Mozes is het die dat zegt in Deuteronomium 18, weer datzelfde hoofdstuk, Deuteronomium 18, moet je toch eens lezen. De Heere zal u een profeet verwekken gelijk mij, die zal u leren, die zal u vertellen van wat hij zelf gezien heeft. Mozes zegt, ik was bij de Heere op de berg en de Heere heeft het mijzelf laten zien. heeft het mij getoond. Prachtige dingen heeft hij mij laten zien. En ik mag dat uitdragen. En ik mag dat verder vertellen. En dat is ook gebeurd. We hebben dat in onze Bijbel. Het ontstaan van de boeken Mozes is daarvan het gevolg. De Heere liet hem deze dingen zien. En liet hem deze dingen zeggen. En nu zegt Mozes in het Oude Testament al. Ik zal mijzelf een profeet verwekken. Gelijk die Mozes. Wie is dat, die man? Geen enkele twijfel over. Dat is die die in de troon zat. Die in Jesaja 6 geschetst wordt als degene die alle heerlijkheid krijgt. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Alles beeft, alles siddert, alles is in, laten we zeggen, uiterste spanning daar. Maar wie is dan die man daar in de troon? Nou, dat is die profeet. Dat is echt waar. De Bijbel zegt het in Johannes 12. Het is de Heer Jezus. Jesaja schrijft wel over hem, zonder precies de naam Jezus te gebruiken. Dat komt in het Nieuwe Testament. Maar hij heeft het over hem die op de troon zat. En een paar hoofdstukken verder zegt hij, ik zal je wat vertellen. En je kent dat prachtige, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Nou ja, die wonderbare raadsman, die sterke God, die eeuwige vader, die vredevorst. Schitterend. Alleen al de uitdrukking, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Hoe haalt je Jesaja dit in zijn hoofd? Een kind is ons geboren. Maar ja, een zoon niet, die was er al. Die is ons gegeven. En dat is ook zo. De Heer Jezus was al zoon van God. Hij is als kind geboren. Een kind is geboren, natuurlijk, Bethlehem, natuurlijk, Lucas 2, natuurlijk, adventtijd, kerst. Maar hij was al zoon. En die daar geboren werd als kind, dat was grote God, eeuwige vader, vredevorst. Dat is niet zomaar iemand, dat is niet een klein babytje, teer en klein. Dit is God zelf. Hoe halen ze het in hun hoofd? Dat halen ze toch niet zo ergens vandaan? Nee, dat had de Heere gezegd. En nu blijkt in het Nieuwe Testament dat dat echt om de Heer Jezus gaat. Dat is niet zo vreemd, want in het laatste Bijbelboek staat van alles. Maar onder andere dat het getuigenis van Jezus de geest van de profetie is. Dus de adem van de profetie, wat kenmerkend is voor de profetie, wat profetie zo bijzonder maakt, dat is het getuigenis van onze Heer Jezus. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Dat is de geest van de profetie. Ijverig dat u moogt profeteren. Wat betekent dat? Dat je hier in Denksbrug moet rondstappen en zeggen, nou ja, die huizen gaan volgende week in de fik of zo. Is dat ongeveer wat bedoeld wordt? Dat zouden we wel willen. Want ja, daar scoor je mee. Dan kun je tenminste een journalist uitnodigen. En als het dan niet doorgaat, dan weet je zeker dat het niet van de Heer is geweest. Een rare kronkel, dat willen we eigenlijk. Maar ijver dat u mocht profeteren, betekent streven naar dat je het getuigenis van de Heer Jezus uitstraalt. Dat je het over hem hebt. Dat hij zichtbaar wordt, dat hij schittert in alle toonsoorten die maar denkbaar zijn. Dat is de insteek. Ik zal u een voorbeeld geven. De Heer Jezus zegt van iemand dat er geen groter profeet opgestaan is dan hij. Wie is die? De Heer Jezus had het toen over Johannes de Doper. Nou, en wij maar bladeren in onze Bijbel. Wat is nu het getuigenis van Johannes de Doper? Wat is een profetie van Johannes de Doper? Zoek het maar op. Dat hij zegt adderige bloed. Ja, nou, dat kun je een profetie noemen. Maar misschien is het wel een beschuldiging. Ik denk dat je maar bij één punt uitkomt. Dat is echt waar. Zet het echt maar eens op een rijtje. Ik heb het wel gedaan. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Aha. Dat is de profetie van Johannes. Het getuigenis van Jezus. Dat is de geest, dat is de adem van de profetie. Wat zei Johannes de Doper? Het lam Gods. Daar vind je dat iemand hier op aarde het lam Gods, het Heer Jezus zelf dus, centraal plaatst. Ik kan niet anders dan concluderen dat de profeten van het Oude en van het Nieuwe Testament één kant op keken. En dat is naar hem. En ik hoop dat dat vandaag nog gebeurt. Dat elke vorm van profetie te maken heeft met hem. Maar ik geloof dat dat de norm is. Dat dat het criterium is. Hij zal het uit het mijne nemen, de Heilige Geest. En dan zal het jullie verkondigen. Let op, let op. We hebben zelfs een heel Bijbelboek. Het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, ik kom daar straks nog een keer op terug, vertelt ons over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus. Het is het onthullen van de Heer Jezus. Het is het tonen van de Heer Jezus. En u staat in het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Als je de woorden van de profetie die in dit boek beschreven zijn weglaat, wee jou. Dan wordt het hele boek Openbaring profetie genoemd. En waar gaat het over in het boek Openbaring? Over de onthulling van de Heer Jezus. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Van het begin tot het einde. Daar heb je een heel sterk argument dat profetie te maken heeft met de Heer Jezus. Natuurlijk kun je zeggen, ja, maar er zijn toch ook andere profetieën geweest. Bijvoorbeeld Agabus, die de riem of de gordel van Paulus nam en zich daarmee ging binden. En zei, zo zegt de Heer, en zo wordt gebonden deze man. Ja, dat klopt. En iedereen was een beetje ontdaan dat Paulus zulke dingen dat Paulus zulke dingen zou moeten meemaken. Maar hij zelf zei, maar ja, dat is helemaal niet nieuw. Dat heeft de Heilige Geest mij van stad tot stad al bekendgemaakt. Dat is geen mismaak. Dat wist ik al. Typisch. We kunnen wel allerlei dingen zeggen over, ja, maar toen een hongersnood of toen. In het grote geheel blijft één stelling over, en dat is mijn stelling van vanavond. De Heilige Geest wil graag duidelijk maken wie hij is. En als de Heilige Geest oud-testamentische mannen, vrouwen aanvuurt om te spreken of om te schrijven, en de Bijbel zegt daar later van, zijn de schriften die van mij getuigen, heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gesproken, waarover hebben ze het gehad? Welke kant gingen ze op? Naar hem toe. En ja, natuurlijk hoort u in de kersttijd Micha 5 voorlezen. Als de wijzen uit het oosten vragen, waar is die koning der Joden die geboren is? En niemand weet dat, althans Herodes weet het niet. Dan weet de schriftgeleerde toch te zeggen, ja, dan moet je, Micha 5, daar heb je het. Het is altijd de Heer Jezus. Stel nu eens dat wij deze antenne opslaan in ons hart. En dat wij die bril opzetten. Profetie. Dat wij zo luisteren, zo horen. Profetie. Gaat het over de Heer Jezus? Of gaat het over iemand anders? Gaat het over mij misschien? Gaat het om mijn glorie of mijn club, mijn kerk, mijn beweging, mijn bediening? En je mag andere woorden kiezen. Maar het komt dan toch neer op het ene grote punt. Gaat het om de Heer Jezus of gaat het om iets van mensen? En vanaf het moment dat je het gevoel krijgt, door die antenne, door die bril, door je hart, door de Heilige Geest die in je is, dat het wel eens discutabel zou kunnen zijn, nou stop dan maar. We kennen nu een term, bij twijfel niet inhalen. Nou, stop dan. En neem dan tijd, soms met een ander. Heer, is dit van u of is dat van een mens? Gaat het om u of gaat het om ons? Om onze club misschien? Om onze beweging of wat wij graag willen horen? Want ja, het oor van de mensen wil gestreeld worden, zegt 2 Timotheus 3. En we zijn onszelf leraren aan het verzamelen. Ja, wij willen graag een bepaalde boodschap horen. Dat kietelt een beetje of dat strookt een beetje met mijn gevoel van dit moment. En ja, dan willen we dit soort sprekers hebben. En als er dan zo'n ouderwetse man komt die het wel in over de Heer Jezus heeft, dan zeg je, ja, alsjeblieft, dat hadden we 30 jaar terug ook. Nou, gelukkig. Alsof dat nu dan ineens over zou zijn. Waar zijn die predikers dan? Waar zijn die profeten dan die iets vertellen over de Heer Jezus en over wat er met hem gaat komen? Waar zijn ze die zeggen, ja, maar het gaat in de Bijbel helemaal niet om ons. Natuurlijk hebben wij een plekje in het heilsplan van God. Maar het hele plan van God heeft te maken met de Heer Jezus. En de volheid van de Godheid zal zichtbaar worden. En dat volle plan van God wordt door de Heilige Geest onthuld. En dat volle plan van God heeft te maken met hem, met onze Heer Jezus, met mijn heiland, met mijn verlosser. God wil dat hij schittert. God wil dat hij in alle glorie, alle eer kan krijgen. En in dat plan van God met hem heb ik ook een plekje. Gelukkig, ik probeer dat iedere avond denk ik te zeggen hier in Dinxperlo. Want het is ook uniek. Israël heeft daarin ook een plekje. Maar het gaat niet om Israël. Het gaat ook niet om mij, om ons. Het gaat niet om of ik het wel of niet goed heb. Het gaat erom dat ik overtuiging heb. Heer Jezus, het gaat om u. En dat is zo moeilijk. Mijn zwager is vanmiddag begraven. Hij heeft 10 jaar Parkinson gehad. Een gelovige heeft het er heel erg moeilijk mee gehad. Hij is een beetje filosofisch altijd geweest. Hoe kan dat nu? Hoe zit het allemaal? Komt uit bij het boek Job. En het boek Job heeft hem heel veel gezegd. Ik heb er ook met hem over kunnen praten een keer. Ik probeer duidelijk te maken dat het boek Job zo'n bijzonder boek is. We hebben daar geen plek meer voor in onze huidige maatschappij. Want dit kan niet meer. De Heere heeft gegeven. Ja, ja, ja. En de Heere heeft genomen. De naam des Heer. Ja, zeker. Nou, en Fenn, dat kun je bijna in de prullenmand gooien. Want dat is allemaal van vroeger. Dat is ballast. Daar heb je niets meer mee. En daar kun je niks mee. Hij heeft daar ook mee geworsteld. En waar komt hij uit? Sorry, Heere. Ik heb u nooit gekend. Maar nu ken ik u. En ik zeg nu de hand op mijn mond. Sorry. Het spijt me. Ik heb gevochten. Ik heb geworsteld. Ik wilde er onderuit. En wij zeggen vandaag, ja, daar kunnen we niks mee. Nou, dat past ook niet helemaal in de moderne cultuur van 2010. Maar het is wel waar. Zou de Heer in jouw leven iets kunnen wegnemen om er meer voor te geven? Ja, als ik nu van tevoren wist, als de Heer mij 1000 euro afpakt en hij geeft 100.000 euro terug, dan zeg ik, natuurlijk Heer, dat investeer ik graag. Ja, zo zijn we wel. Maar ik weet niet wanneer die 100.000 euro komen. Als ik dat nu wist, dan had ik er wel vrede mee. Nou, dat is natuurlijk een stom verhaal, maar dat is wel ongeveer wat er staat in het boek Job. Job wist toch niet dat er aan het eind iets bijzonders zou gebeuren. Job heeft toch het debat gevoerd met zijn vrienden die hem hebben beschuldigd. Job, het zal toch niet zomaar. Je hebt vast niet goed gedaan. Nou, Job er weer tegenin. Nog weer fel. En toen kwamen die vrienden. Ja, nou, als je het dan niet zelf bent, Job, dan zijn het misschien je kinderen geweest. Job er weer fel tegenin. En de derde kwam in. Als het dan niet je kinderen zijn, dan zijn het je motieven geweest. Nou, dat is helemaal. Als je iemand hoort zeggen van ja, je zegt wel A, maar je bedoelt B. Dat betekent dat je dus over je motieven hoort oordelen. Nou, dat is een loeigevaarlijk terrein. Dat kan nooit. En Job er weer tegenin. Nou, die komt nog een keer. Die hele golf komt dus een paar keer terug, weet je wel. En u vindt het veel te zwaar met al die redenvoeringen en al die verhalen. Die komen dus 3 keer achter elkaar terug. En Job iedere keer weer er tegenin. En ineens is er een 4de vriend. Kennelijk aanwezig geweest. Wordt niet genoemd. Wordt ook niet aangeduid. En die 4de vriend begint ineens te praten. En ik weet niet of u dat ooit gelezen hebt. Maar dat wat die 4de vriend zegt, stopt zomaar. En ineens gaat de engel des Heren verder. De Heere zelf gaat verder. Die was er al bij. Die hoorde al dat gediscussieerd. Die was er echt in betrokken. En ineens komt de Heere daar zelf. Job, je hebt een grote mond. En je bent in discussie gegaan. En je bent het niet met me eens. Maar kun je wel wat ik kan? Kun jij de dageraad ontbieden? Kun jij hagel geven? Kun jij je kindertjes met een krokodil laten spelen? Kun je... Even, ga maar door. En Job zegt, sorry. Ik dacht dat ik u kende, maar ik kende u niet. En dan komt dat enorme omslagpunt. Job. Hij roept. Hij herroept. En doet boete in as en in stof. En voordat er iets verandert, gaat Job bidden voor die vrienden. Die zogenaamde logische, wetenschappelijk onderbouwde vrienden. En Job bidt voor ze. En toen Job voor die vrienden bad, kwam de omkeer. Ik wil gewoon zeggen, dit hele proces van het boek Job komt vandaag terug, kwam ook terug in het leven van mijn zwager, totdat hij zei, sorry heer, ik stop, ik capituleer. En dan komt de vrede. Dan zijn de omstandigheden niet anders, maar van binnen is het wel te degen anders. De duivel begint altijd met, is het ook dat God gezegd heeft? Ja, ja, hé, kom. Dan mag je van alle bomen in die hof eten, behalve van die ene, dat is toch geen God? Dat is toch, dat is bijna een onmens. Dan mag je van alle bomen, maar van die ene boom mag je niet eten. Helemaal drammen over die ene boom waar je niet van eten mag. Er zijn 1000 bomen waar je van eten mag, maar 1 niet. Ja, dat gaat hij aanvallen. En Eva tuint erin. En Adam ook misschien. Valse profeten hebben een verkeerd uitgangspunt. Komen uit een verkeerd nest. Worden ingefluisterd door de tegenstander. En die proberen altijd, altijd alles onderuit te zetten. Dat is ook in het boek Job wat er gebeurt. Daar was de Satan onder die engelen. Die probeerde aan te vallen. En dat is nu nog zo. Er is iets voor de Heer Jezus aan het ontstaan in je eigen leven. Heel persoonlijk. Er is een stuk aanbidding. Heer Jezus, ik ben blij met u. En geweldig. En ik mag u eren. En we mogen zingen. Ik mag ook nog iets voor u doen misschien. In de straat of in de kerk. Of bij de kinderen. Of bij volwassenen. Dank u wel. En dan komt de duivel. Nou, die kerk waar jij werkt, dat is natuurlijk een waardeloos zootje. Want dan hebben ze vloerbedekking. Dat is een vorm van linoleum. Maar dat is niet op te leven natuurlijk. Altijd stomme dingen. U zegt, ja, maar daar krijgen wij geen ruzie over. Nou, ik kan u verzekeren dat over de stoelen en over de vloerbedekking en over de inrichting en over de verlichting al lang ruzie geweest is in de kerk. Al lang. Al heel wat keertjes. Heb u ooit kerkenraadsvergaderingen meegemaakt? Nou, die erin gezeten hebben, die zeggen, nou, ik hoorde laatst iemand zeggen, nou, ik had dan twee periodes van 4 jaar meegemaakt. Ik heb het geloof behouden. Zo van, dat heb ik dan nog. Want de rest ben ik bijna kwijt. Alle blijdschap, alle energie, maar dat geloof had hij dan. Dat kennen we toch? Goed, dan andere dingen. Het maakt me niet uit, maar de duivel probeert altijd, ja, maar als jij toch zo voor de Heere dienst en je hebt zo'n gammel fietsje. Ja, dat is toch geen God die je dient. Onze God heeft een wagen, Ezechiël 1, zo schitterend. Zo prachtig, zo uniek. Nou, zo'n wagen had jij ook moeten hebben hier. Nou, onrust, onvrede. En dat gaat maar door. Nu heb ik het nog een beetje oppervlakkig, een beetje algemeen gehouden. Maar ik kan wel wat scherper. Hij begint met, ja, maar met onze God, ben jij dit niet of loop jij daar? Het gaat maar door. De valse profeten komen niet bij de Heere vandaan en die proberen niet de Heer Jezus in alle glorie en in alle heerlijkheid te schetsen en neer te zetten. Maar die proberen altijd jou, manco, ergens. Ja, ergens zit het niet goed in mijn lichaam. Of ergens zit het niet goed in mijn leven. En dat manco wordt opgeklopt. En daar moet er wel aan gebeuren. En vanaf het moment dat je daarin meegaat, gaat het niet meer om de Heer Jezus. Maar het gaat om jezelf. Want jij wilt van een probleem af. Of je wilt van een stuk zorg af. Of misschien wel van een positie af waar je in terecht gekomen bent. Lieve broeder en zuster, laat nu eens 1 ding duidelijk zijn. Dat de valse profeet altijd probeert om je te verleiden. Jannes en Jammers wilden duidelijk maken dat je niet bij die Jahwe moest zijn, bij die Mozes, maar dat je dus gewoon bij jezelf moet zijn. Dit zijn krachten die je in jezelf hebt. Dat waren toch de dingen die we hoorden van de Oosterse filosofieën. Het is een beetje uit de gratie, kunt u zeggen. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Het is nog spring en springlevend. En of het nu yoga. Yoga is zo algemeen geaccepteerd dat het bijna therapie is via de huisarts. Maar het is puur verleiding. Transcendente meditatie is natuurlijk onzin. We hebben daar veel tegen geageerd en we hebben daar van alles tegen gezegd. Maar het is gewoon in. U denkt dat het weg is? Helemaal niet. Sensitivity training, weet u nog dat er hele campagnes waren om onze aankomende, aanstormende verpleegsters en zo, om ze te beschermen voor dit soort beïnvloedingen? Enorme avonden. En u denkt dat het nu weg is? Nee, het is absoluut geaccepteerd over de hele breedte van scholing. Er is niks meer zeker, dat horen we dan ook. Vroeger hadden we allemaal antwoorden. Wisten we de dingen zeker? Maar dat hebben we niet meer, dat zijn we kwijt. Hoe komt dat dan? Tot sensitivity training. Daar komt het vandaan. Het niveau van de zwakste, het niveau van de allerlaagste, dat wordt de norm. Niet het niveau van de allerhoogste is de norm, dat is de Heer Jezus zelf, maar het niveau van de allerzwakste. Die valse verleiding, die valse profetie zit helemaal door alles heen. En de gemeente van vandaag, die moeten alle zeilen bijzetten om het hoofd te bieden aan deze verleiding. Ik weet wat ik zeg. Ik zei in een persoonlijk gesprek vooraf aan deze dienst dat ik een hele moeilijke, zware week achter de rug heb. Dus niet het begin van deze week, maar de vorige week. Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest. En dat had niks te maken met ons, of met mijn persoonlijke situatie, en gelukkig ook nog niet in met de gemeente waar je dan wat deel van uitmaakt. Dat gaat nog fijn, dat is nog zegenrijk. Maar zoveel zorg op één bordje, je houdt het niet voor mogelijk. Valse profeten, valse verleidingen, ze komen binnen. En hoe herken ik ze dan? Omdat het niet meer over de Heer Jezus gaat. Heb ik daar een speciale antenne voor? Nog een keer die term. Nou, misschien is dat wel wat de Heer je aan bekwaamheid gegeven heeft om dit te zien. Er zijn ook mensen die bepaalde stukken tekst analyseren, dus uit elkaar trekken en zeggen, ja, daar zit het gevaar. En die schrijven dat, die hebben daar een soort waakzaam oog voor gekregen. Die zijn er. U kunt ze in allerlei sites terugvinden. En soms denkt u misschien, ja, het is een tikkeltje gezocht. Ja, klopt. Maar ze waarschuwen wel. En ga nu niet zeggen dat dat onzin is. Want misschien hebt u dat stukje visie niet. En heeft die ander dat stukje visie wel. Het is heel bijzonder om vandaag te zien dat de mensen waarschuwen. Waar zijn de profeten die richting de Heer Jezus spreken? Het is zo makkelijk om voor eigen parochie te preken. Ik bedoel voor jezelf en voor je eigen glorie en voor je eigen positie en voor je eigen groei misschien in de gemeente. Maar het gaat om de Heer Jezus. Laatste Bijbelboek. Ik, Jezus. Ik kom spoedig. Houd vast. Het typische van de gemeente in Philadelphia was dat ze Gods woord bewaard hadden. En dat ze zijn komst zijn blijven verwachten. Ze hadden wel kleine kracht. Het was een zwak getuigenis, zou je zeggen. Maar dit hebben ze vastgehouden. Zijn woord bewaard. En de Heilige Geest werkt. Zou de Heilige Geest vanavond in ons iets willen gaan doen? Ik weet dat in bepaalde kringen het altijd over de Heilige Geest hebben. En in andere kringen nooit over de Heilige Geest praten. Daar heb je weer zoiets. Nu, beide zijn misschien fout. Maar de Heilige Geest is wel God, de Heilige Geest die in je woont. Heb je ooit gerealiseerd dat Maria, toen ze een boodschap kreeg, dat zeg ik nu maar omdat het bijna kerst is, een boodschap kreeg van Gabriel die zei dat wat in haar zou komen door de Heilige Geest verwekt zou worden en vervolgens dat de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. Ze heeft even vragen gehad. Hoe kan dat? Ik ben niet getrouwd. Hoe zit dat? Antwoord. De Heere doet het. Wat zei ze toen? Mijn geschieden naar uw woord. Heb je je ooit gerealiseerd dat Efeze 3 vers 18 aan jou zegt dat God door de kracht van de Allerhoogste, de kracht van de Heilige Geest, in jou Christus wilde verwekken? Niet in je baarmoeder, maar in je hart. Dat is het verschil. Bij Maria was het inderdaad haar baarmoeder, maar bij mij is het mijn hart. Zou je de Heilige Geest de kans willen geven om in jou Christus te verwekken? Ja, dat betekent dat je moet zeggen: mij geschiede naar uw woord. Dat betekent dat je inderdaad moet zeggen: ook al snap ik het niet, ook al begrijp ik het niet, maar hier ben ik. Heere, hier ben ik. U wilt in mij iets bijzonders doen. Nu, we snappen het sowieso niet. En Maria kon het ook niet snappen. Dat hij die in de troon van God was, zo klein werd. Dat hij als een klein minuscuul vruchtje paste in haar baarmoeder. Dat is ondenkbaar. Ik heb dat vaker geuit. Omdat als Salomo zijn tempel opent, hij zegt: Heere God, u past niet eens in de hemel der hemelen. Hoe zou u dan passen in die tempel? Maar als hij dat zegt, hoe zou hij dan passen in een baarmoeder? Dat is toch voor ons, ja, niet te behappen. Het is wel waar. 4 dagen later gaat Maria naar Judea, komt bij Elisabeth, laat zich aankondigen. Elisabeth doet open. Johannes de Doper is gelijk niet meer te houden. Die is al 6 maanden oud. Ja. Ze hadden hem nog niet gezien. Ze hadden hem ook nog niet gehoord. Ze hebben wel gevoeld. Ja, het was natuurlijk gewoon in de baarmoeder. En trappelen. En alle baby's doen dan. Nou, maar Elisabeth wist het heel zeker. Het kindje sprong op in haar schoot. Want de moeder van zijn Heer kwam binnen. Nou, dat is toch. Het is voor ons zo raar dat besef doordringt. Dus niet zomaar iemand uit Nazareth, toevallige nicht. Ja, nooit gezien de laatste tijd. En dan ineens de moeder van mijn Heer komt binnen. En zo is het verder gegaan. Zou jij willen dat de Heilige Geest in jou een werk doet? Dan moet je nu zeggen: mijn geschieden naar uw woord. Dat is overgave. Ook al snap je het niet. En daar wil de Heilige Geest in jou de Heer Jezus laten groeien. En er komt een moment dat je hem ziet. Maar dat is opwassen in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus. Dus opgroeien, opwassen, vol wassen worden in hem. En ontdekken wie hij is. En vanaf het moment dat je ontdekt wie hij is, is alles anders. Dat is die antenne. Strookt dit. Ik ga niet alles in plastische zin doortrekken. Maar als een moeder in verwachting is, aanstaande moeder in verwachting is, dan is het dan beter om dat niet te doen en beter om dat niet te doen. Er komt een heel lijstje. Soms waren er gevaren dat het weer mis zou gaan, miskwam. Als je dat 1 keer of 2 keer of 3 keer gehad hebt, dan weet je hoe voorzichtig je moet zijn. Maar met bepaalde voedingsstoffen, bepaalde inspanningen, van alles. Kan van alles gebeuren. En we vinden dat allemaal heel gewoon. Nu, vindt u het gek dat u nu vanavond hoort: ja, maar als dat zo is, als in mij iets bijzonders aan het groeien is, aan het bloeien is, dan moet ik me ook in acht nemen. Nou, dat is precies wat de schrift zegt, denk ik. Dat is heiliging. Voor hem. Ja, maar het gaat om hem. Het gaat om zijn geboorte. Het gaat erom dat hij zichtbaar wordt. Dat we iets bijzonders hebben. En dat er een bericht uit kan van: hij is zichtbaar geworden. Hij is er echt. Hij leeft. Hij leeft. Jazeker. Dat zijn geweldige momenten. Nou, iedereen die dat ooit meemaakte, weet ook ongeveer hoe dat voelt. Je bent even helemaal van de kaart. En de grootste godlogenaars hebben geroepen. Ja, dit is een godswonder. Ja, dat is dan na 3 dagen weer anders. Dan is er een, wij hebben een kind op de wereld gezet of zo. Dan draait dat helemaal om. Maar het is eventjes heel enthousiast een godswonder. Nee, dat is ook een godswonder. Ik wil er naartoe dat de Heilige Geest in jou krachtig wil werken. Iets bijzonders wil doen. Ja, we moeten dan niet denken van, en nu gaan we dus even, nou ja, met onze handen een gebouw afbreken. Of we gaan, daar gaat het helemaal niet om. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Het zal in jou worden een bron. Een geweldig proces. En dat geweldige proces is van de Heilige Geest in jou en in mij. En dat geeft bijzondere vreugde. En vanaf het moment dat er iemand iets negatiefs over dat babytje, wat aan het groeien is, zegt. Kom. Heb jij er echt over gezien soms? Jij wel. Je hebt vast een keer een klein portretje gezien. Ik bedoel dat niet alsof er een apparaat zou zijn. Maar je weet het. Je weet het. Je weet het. Ik sta ook verbaasd als je zo'n echootje ziet. Soms nu al met... van alles erbij en kleuren en een paar dimensies en zo. Het is super. Heb je voor jezelf al een beeld van hem? De Heilige Geest wil in ons. En dat is nu precies het laatste Bijbelboek. Helemaal. Het is de openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen wat spoedig moet gaan komen. En als Johannes hem dan ziet, dan zegt hij van, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Toen was ik nergens. En Johannes kende hem, was met hem opgetrokken, in elk geval 3 jaar. En ze hebben samen van alles gedaan. Ze zijn op alle mogelijke plaatsen geweest. En dan ineens, Heer Jezus, ik wist niet dat u er zo schitterend uitzag. Job, ik wist niet dat u zo was. Jijzelf, Heere, ik wist niet dat u zo bent. Verwondering, aanbidding, glorie, grootmaking, daar kom je uit. De Heilige Geest wil dat zo graag. En de valse profeet, die menigvuldig mens op het verkeerde been zet, heel veel mensen op het verkeerde been zet, de Heilige Geest in mij wil hem tonen. En de tegenstander wil dat wegnemen. En dan gaat het niet meer om hem en om zijn glorie, om zijn heerlijkheid. Maar dan gaat het om mijn glorie en mijn positie en mijn gemakzucht. Dan moet ik een soort superstoel hebben. Of ik moet mij wel bevinden aan alle kanten. Ik moet gekieteld en geaaid worden. Daar gaat het dan ongeveer om. Maar over de Heer Jezus. Ik wil zo graag duidelijk maken, lieve broeders en zusters, dat valse profeten altijd geweest zijn. Altijd hebben ze de stem van de Heere afgezwakt. Soms tegengesproken, letterlijk tegengesproken. Soms hebben ze echte profeten in de gevangenis laten gooien. Denk maar aan Jeremia die in de kuil gegooid werd, in de put terecht kwam, omdat hij van de Heere sprak, terwijl die valse profeten hem beschuldigden en hem beladen. En wat denkt u van Barabbas, heb ik al eerder gehad. Al die profeten, en ze zijn er vandaag ook. En het is niet makkelijk. Ik heb daar geen lijstje voor. Ik heb geen lijstje met namen. Zodat je even zou kunnen mailen van dato, past hij in dit lijstje of zit hij bij het verkeerde clubje. Ik heb dat niet. Ik wil dat ook loslaten. Ik wil alleen jouzelf vragen of je de Heer Jezus in jou zo'n plaats wilt geven. En zo'n verlangen in jou wil laten groeien om hem te zien. En vanaf het moment dat je dat hebt, heb je een norm. Dan is hij de norm. Dan is alles gericht op zijn groei, zijn openbaring. Op de openbaring van de Zonen Gods en de hele schepping zucht en is in baresnood tot nu toe. Alles staat bijna op uit. Ja, op barsten op van alles. Het is heel zwaar. Maar het wacht op de openbaring van de Zoon Gods. Ik heb het nu in enkelvoud gezet. Om te zeggen wat ik denk. Dat de openbaring, het openbaar worden van de Heer Jezus, aan het zuchten van de schepping een einde maakt. Dat komt als hij hier terugkomt op aarde. Maar in jou en in mij, wij die de Heer Jezus kennen, wij zuchten ook, alhoewel we als eerstelingen de Heilige Geest hebben, wij zuchten mee. Maar wij wachten totdat de Zoon Gods duidelijk wordt, openbaar wordt. En dat proces doet de Heilige Geest. En de valse profeet gaat daar precies tegenin. En dan kan ik wel namen gaan noemen. En ze komen uit, uit België. Of ze komen uit Duitsland. Ik heb zomaar twee landjes genoemd. Zonder enige bedoeling op dit moment. Ik heb wel andere landen waar ik wel angst voor heb. Maar dat laat ik even nog hangen. Het feit is dat wij vandaag moeten durven zeggen: Heer Jezus, we willen u graag zien. En als de Heer Jezus vraagt: zouden jullie ook niet willen heen gaan als heel veel mensen hem verlaten? Dan zegt Petrus: tot wie zullen we heen gaan? Woord en geest. De Heilige Geest maakt dit woord levend. Ik werd opnieuw geraakt, en dat heb ik de vorige keer ook een beetje gezegd, door iets van David en Bethlehem. Maar ik wil niet over Bethlehem nog een keer wat zeggen. Maar wel over de geschiedenis die David aan het eind van zijn leven vertelt. Hij is heel oud geworden en is echt een soort terugblik te zien. En toen zag hij, toen hij nog vluchtte voor Saul, dat is het begin van zijn bediening, dat hij op een bepaald moment verlangen kreeg om water uit de put van Bethlehem te drinken. Maar Bethlehem was bezet gebied, dus daar kwam je niet. Daar kwam je niet zo makkelijk. Daar lag een hele horde van de Filistijnen. En toen hebben drie helden van David, drie mannen, de moed gehad om door die bezettingsmacht heen te breken. En ze zijn naar de poort van Bethlehem, naar de put van Bethlehem gegaan en hebben water geschept en zijn met water bij David gekomen. En David heeft dat water gezien en gooit het op de grond. Nou ja, natuurlijk gezegd, als rechtgeaarde Hollander met halve Duitse benen misschien, maar goed, hier in Dinxperlo. Maar je had dus gezegd, nou hebben we dan iets gedaan. U wilt water en nu hebben we water en nu gooit u het op de grond. Verspilling. Het lijkt de Tweede Kamer wel. Die gaan ook gelijk een motie indienen. Want David zag in deze daad het hart van die mensen. Hij zag dat ze voor hem door het vuur wilden gaan. Zelfs door de bezettingsmacht wilden heenbreken. En hij zegt, dat is het bloed van die mannen. Ik zie dus in dat water hun intentie. Het bloed van die mannen. Zover gingen ze. Ze wilden zichzelf opofferen voor mij. En dat ga ik niet drinken. Dat is voor de Heere. Als je vandaag aan de komst van de Heer Jezus denkt. Aan zijn geboorte. Dan is het net alsof dat allemaal al bezet gebied is. Alsof je er niet meer doorheen komt. Wie hebben dat gedaan? De valse profeten. Zit het hem in een kerstboom? Nou, dat kan. Hoeft niet. Je mag bij beide alle planten die je kunt bedenken uit de tuin halen en in je kamer zetten. En neem dan de grootste, alsjeblieft, de grootste boom die je kunt vinden. Dan heb je tenminste het meeste werk aan. Nou, dan zet je hem in de kamer en hang hem helemaal maar vol met slingers en toeters en bellen. Maar het heeft niks met de Heer Jezus te maken. Dat voel je aan. Niks. Maar een beetje Christmas-sfeer in de winkelcentra heeft ook niks met de Heer Jezus te maken. Jingle bell, weet ik veel wat je allemaal kunt zingen. Natuurlijk zing ik met de kinderen mee als ze het over de trommeltje hebben en zo. Natuurlijk. Maar gaat het nog om hem? Ziet u nog wel wie hier op aarde kwam? En is het wel 25 december of zou het 25 oktober zijn geweest? Waarschijnlijk het laatste. Maar goed, dat is misschien helemaal kritisch. Maar zelfs dan, dan doen we het 25 oktober. Dan hebben we nog één dag in het jaar om te denken. Oh ja, is dat één dag? Hoe ver zijn we af van de bron van Bethlehem? Hoe ver zijn we af van hemzelf? Wordt het niet tijd dat er helden opstaan die dwars door de barrières heen breken, dwars door de bezettingsmacht gaan en water uit die put halen en zeggen: daar gaat het om. Dat is de kern. En wat is dan de kern? De Heer Jezus werd mens. Kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Dat is de kern. Je komt bij hem uit. En de valse profeten die hebben altijd alles versluierd. Prachtig ingepakt. Mooie linten. Maar Christus zelf gaat naar het zoveelste plan. Zullen we? Durf je te zeggen: mijn geschieden naar uw woord. Heer, hier ben ik. Ik wil zo graag u zien, Heer Jezus. En hij wil het je tonen, de Heilige Geest. En de valse profeet zegt: Doe niet zo mal. Doe niet zo overtrokken. Je kunt toch wel een beetje meegaan met de andere culturen die ons land zijn binnengekomen. Kan. Maar Christus zien is uniek. Dat kan alleen door de Heilige Geest. Niet door wat anders. Alleen door de Heilige Geest. En het wordt tijd dat we dat opnieuw leren. De valse profeten zijn opgerukt. En woord en geest zijn ons geschonken. Amen. Vader, dank u wel dat we zo bij u mogen komen in de naam van de Heer Jezus. En dat we mogen vragen of u door uw Heilige Geest wilt werken. En dat hoef ik niet te bidden, dat hoef ik ook niet te vragen, dat wilt u doen. Zo bent u. U wilt niets liever dan dat. U wilt in mij, in ons, een werk doen. U wilt door uw Heilige Geest aanraken. U wilt ons tonen wie de Heer Jezus is. En als heilige mannen Gods door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken, zoals de Heer Jezus dat zegt, dan gaat het over hem. Hij is de Christus der Schriften. We willen u danken dat de Heilige Geest dat nog wil. Vandaag. Bij ons, bij mij, bij ons. We willen u belijden, Vader, dat we onze oren laten hangen naar valse geruchten. Naar valse profetieën. Naar verleidingen. En we worden afgehaald van dat ene geweldige kernpunt. Christus. Christus. Hij alleen. Zo wil ik bidden dat iedereen hier een prachtige tijd tegemoet gaat. Heel veel zegen ontvangt en heel veel hoort of ziet over hem. En wat u door uw Heilige Geest zo werkt. En weer heb ik wilt u gebruikt. Dat hoef ik niet te gebruiken. Want dat wilt u echt. U doet niets liever dan dat. Misschien is er bij mij een verhindering. Misschien zit ik niet helemaal op het juiste spoor. Wilt u duidelijk maken waar de schoen wringt. En dat wilt u ook duidelijk maken. Zodat Christus in mij gestalte krijgt. Hij groeit. Hij wast op in mij. En in mijn hart is het alleen maar Christus. We willen u hartelijk danken. Dat ik zo in zijn naam bij u mag komen. Vader, u wilt deze dingen schenken. En we zijn blij dat we onder uw zegen staan. En onder de liefde van God en onder de genade van de Heer Jezus. En onder de gemeenschap van de Heilige Geest verder mogen trekken. Totdat hij komt. Amen.